zit ook een grote factor van massapsychologie in, toch? Dat vind ik ook wel wat wonderlijk. Dat vind ik ook wel leuk aan beursverslagen, om die dan te lezen. Want je toch, ja, want je, met elkaar wil je toch op een dag, als een beurs omhoog of omlaag gaat, wil je toch zeggen, daar komt het door.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Just a day today where the Dow edged up 39 points. S&P gained 0.22%, record close. Nasdaq advanced 0.15%, also two notch, a record close.
Ja, record op de beurs. Het is eigenlijk een prachtig jaar. Maar intussen doen we alweer de doemprofeten op. En die zeggen, pas nou op, het feestje is voorbij. De moeder der crashes staat te gebeuren. Onder andere Michael Burry, bekend van The Big Short. Onze grote doemprofeet zegt, stop er allemaal mee. Dus daar moeten we absoluut vandaag eens over gaan praten. Martin is hier uiteraard, Martin Visser. Maar ook Theo Besteman, die onder andere deze week zo'n verhaal heeft gemaakt. Van wat voor een herfst krijgen we nou? Wat moeten we doen? Al die mensen, die particulieren ook vooral, die zijn ingestapt. Die dachten, hé, aan dit feestje moet ik meedoen. Theo, hoe gaan we voorkomen dat die mensen, dat het één grote deceptie wordt voor dat soort instappers?
Denk dat als je veel mensen spreekt die daar mee bezig zijn, de beleggingstrainers en dat soort mensen, die kijken vooral naar hoe mensen denken. Mm-hmm. Wat is je mindset hierover? Wil je er heel actief mee bezig zijn? Wil je er wat loenen in staan? Heel opvallend is dat de meeste mensen zeggen dat beleggers, ondanks de tik van vorige week, 2% omlaag de beurs, dat mensen optimistisch blijven. Dat is eigenlijk een patroon wat je al de hele tijd ziet. Het blijft maar gaan. En je ziet het ook in de winstverwachtingen van die telkens weer afgetroefd worden. 90% van alle bedrijven die tot nu toe gerapporteerd hebben, die staat boven verwachting. 90%. Mm-hmm. Heeft natuurlijk een reden. Maar optimisme alom. En dat er zit af en toe een minpuntje in. Dus er komt een waarschuwing of wat voorbij. Maar nee, mensen gaan toch weer heel optimistisch door met handelen. Ja. Telkens een procentje erbij of een half procentje. Ja, het is niet zo dat mensen massaal van de beurs vluchten.
Hey, en die Michael Burry die ik noemde, wordt een prachtige rol van Christian Bale, geloof ik, met zijn drumstijl, alle agressie eruit timmeren. Maar vooral ook iemand die heel veel commentaar kreeg, die eigenlijk, zei iedereen, te negatief deed over de woningmarkt in Amerika. En hij bleek uiteindelijk gelijk te hebben.
Ja, en goed onderbouwd ook.
Maar krijgt hij nu weer dit soort zelfde verwijten van, jongen, wat zit jij nou negatief te doen, er is niks aan de hand?
Hij is al een tijdje negatief, ook met onderbouwing. Hij heeft posities zwaar afgebouwd, hij waarschuwt ook. Hij zegt ook, kijk, ik heb het vorige keer onderbouwd, doe het nu weer, ik laat het zien. Maar hij vindt net op Wall Street weer geen gehoor. En daar zijn de dividenden alleen maar omhoog gegaan, de uitkeringen zijn omhoog, de bonussen zijn omhoog gegaan. Dus hij ziet daar ook weer hetzelfde patroon als waarvoor hij in 2007, 2008 is gaan waarschuwen.
Ja, precies. Nou, daar gaan we uitgebreid over hebben zometeen. We gaan het hebben over Jackson Hole. Daar gaat Martin ons van alles over vertellen waarom dat belangrijk is en waar we naar moeten kijken. Hoe de markt er überhaupt voor staat. We proberen ook een blok met Theo te behandelen van, nou, waar we net al een beetje over hadden, van die particuliere belegger, wat is nou handig om te doen? Daar gaan we wat verder op in. Eerst even naar jou, Martin. Zit je met posities in de beurs? Moeten we eventjes een disclaimer hier opnemen?
Nou, de disclaimer die we sowieso moeten opnemen is dat we natuurlijk geen beleggingsadvies geven. Mm-hmm. Dus dat we natuurlijk kunnen beschrijven hoe de beurzen reageren en wat de analisten er allemaal van denken. Maar goed, dat is een andere disclaimer dan jij bedoelt. Ja, ik beleg eigenlijk pas heel vrij kort. Dat is altijd heel raar. Ik vind economie voor mijn vak heel interessant. Maar voor persoonlijk was ik er nooit zo in verdiept. Een beetje net als met mijn pensioen. Mm-hmm. Maar de pensioenpost nooit openmaken.
Het is altijd wel teleurstellend om dit soort dingen van jou te horen. Hij weet dat echt helemaal.
Dat vind ik echt een enorm verschil. En ik ben ook niet iemand die gewoon iedere dag of iedere minuut dan zit te kijken. Nee, ik ben sinds een tijdje een hele saaie belegger. Volgens mij, nou, dat was een van de tips die ik in het verhaal van Theo ook terug las. Ja, gewoon iedere maand een vast bedrag wat je kan missen naar een super saai beleggingsfonds. En verder nooit meer naar kijken. Mm-hmm. Bij wijze van spreken, dat is niet helemaal waar. Want ik kijk er wel af en toe even naar. Ik ben in ieder geval nieuwsgierig. Ja, en dat is voor mij een strategie die volgens mij door heel veel beleggingsdeskundigen wordt aangeprezen voor een gewone particulier. A, je kan het missen. En B, je blijft gewoon bijkopen iedere maand of de beurs hoog of laag staat. En dit is een beproefd recept wat op de hele, wat langere termijn, bijna per definitie iets van rendement oplevert. Mm-hmm. Ja, en als je concurreert met een spaarrente van 0%, Ja, nou ja, die durf ik wel te zeggen dat die gaan wel verslaan, die 0%. Ja, het is super saai. En maar verder ook heel degelijk. Dat is de manier waarop ik beleg. Overigens vind ik ook dat financiële journalisten erg terughoudend moeten zijn met heel actief te beleggen. Misschien om dingen uit te proberen, om de mechanismen te begrijpen. Mm-hmm. Dus dat is ook een reden om te zeggen, nou, daar moet je niet vol instappen. Ik schrijf natuurlijk niet heel veel over bedrijven nieuws, maar je komt soms toch gewoon in aanraking met beursgevoelige informatie. Dus dan moet je, denk ik, vanuit de redacties heel voorzichtig mee zijn.
Mm-hmm.
Maar dit is ook een soort van voorzichtigheid. En ook geen kopzorg om hebben. Dat
maar het is niet
ook,
voor niks dat je dat dan toch nu hebt gedaan. Het is wel eens
nee,
maar
ik wel gedaan. Nou, dat is wel grappig inderdaad. Ja. Ik heb het heel lang niet gedaan. Omdat ik dacht van ja, weet je, ik ga me er niet in verdiepen. Ik heb er helemaal geen zin in. En een beetje luiigheid.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment inderdaad ook, ja, ook zoals heel veel mensen denk ik. Ook met een spaarrente van 0% of toen nog bijna 0%. Dat je denkt ja. Ja, ik ben wel nu een beetje gekke Henkie. Als ik het nu niet doe, zou het wel heel erg raar zijn. Met die gedachte. En ben ik het daarna toch op een gegeven moment gaan doen. Ik denk van nou, gewoon een klein bedrag per maand. En dan kijken wat er gebeurt. En dat is toch grappig, want dat een beetje te volgen natuurlijk. Ja, dan heb je natuurlijk vorig jaar met de corona natuurlijk aanvankelijk toch eerst wel een klap gehad op de beurs. Ja, en dan is het natuurlijk wel een leuke eerste testcase. En dan zie je dat inderdaad gebeuren. Oh ja, dat vorig jaar viel aanvankelijk dat rendement nogal tegen. Maar ja, in de loop van het jaar is dat weer helemaal bijgetrokken. En ja, er is eigenlijk niks aan de hand.
Ja. Theo, jij schrijft hier veel over. Hè? Denk jij dat we af en toe ook mensen te veel het gevoel geven van ik ben gekke Henkie als ik niet instap? Dat een beetje het zo voelt in de berichtgeving van nou, hier zijn verjaardagspartijen. Van nou, je bent wel gek als je niet meedoet hieraan.
Ja, dat is ook een hele tendens om dat te doen.
Mm-hmm.
Dus je ziet aan alle kanten zie je die beweging van ga alsjeblieft beleggen. Want rationeel gezien ga je erop vooruit. Ook als je de reële rente neemt, bijvoorbeeld ook nog even, de inflatie corrigeert. Als je dat doorzet, dan tikt dat nog harder aan. Dus ja, je ziet wel een soort beweging van, dus ook vanuit de Nederlandse bank, van de, jongens, let op.
Mm.
Dan ga je zelf bewapenen. Daar staat, als je dan mensen spreekt die dan die beleggingen adviseren of trainers daarin, en die zeggen van, joh, let ook op. Dus een ander heel belangrijk element. En dat is die gemoedsrust. Jij doet dat niet, Martin, hè? Maar je hebt natuurlijk mensen die met een app beleggen en een dag handelen. En dan, dan kan je natuurlijk de gekste, zeker als je in crypto of andere dingen zit, kan je de gekste uitslagen krijgen. En dan kan je enorm in beslag nemen. Dan houd je af van andere dingen. En dat is een heel ander gevoel. En daar kan je ook heel onrustig van worden. En als het om grotere bedragen gaat, kan je echt daar last van krijgen.
Ja.
Dus mensen zeggen ook altijd van, kijk nou wat je wil. Wat kan je aan? Wat kan je ook als je een gezin hebt en zo? Je hebt wel 100 andere dingen. Maar heb je zin om daar nou elke dag aan dag handelen, zeg maar?
En het wordt natuurlijk veel toegankelijker gemaakt, hè, tegenwoordig. Dat je eventjes
zeker. Heel makkelijk natuurlijk om te doen.
Ja, zeker. Kijk, een Robin Hood in de VS, daar is bijna nauwelijks een beperking, kosten super laag. Dus en dat is ook onder jongeren heel erg trendy. Hè. In Amerika moet je toch wat meer op je eigen geld letten om daar om de voller in te gaan. Ja. En ook maximale risico te pakken. Dat kan je ook nog eens een keer doen met een soort hefboombeleggingen. Dus een beetje door die versterken gewoon zeg maar de rendementen naar boven, maar ook naar onderen.
Uh-huh.
Als je dan een klapper naar beneden krijgt, dan zit je helemaal in de tank van moet ik niet alsnog wat extra in gaan leggen om als toch nog een beetje mijn rendement te pakken.
Nou, bijvoorbeeld voor de Autoriteit Financiële Markt is het ook wel een reden voor zorgen. Die houdt ook wel proberen bij te houden hoeveel particulieren er beleggen. Dat weet je natuurlijk niet exact. Want je ziet natuurlijk wel de tendens op basis van enquêtes en dergelijke. En dan is natuurlijk wel de vraag, gaan mensen goed geïnformeerd beleggen? Nemen ze de risico's die ze ook kunnen hebben? We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook allerlei producten gehad die zich voordelen als beleggingen, maar eigenlijk een soort van gokken waren.
Ja.
Dat is ook een beetje, waar ligt precies de grens? En kan je dan als AFM ook ingrijpen als dat zo is? Ja, en die lage rente, dat speelt dan bij mij persoonlijk. Maar dat zal voor heel veel mensen natuurlijk een rol spelen. Natuurlijk een enorme stimulans om te gaan beleggen. En dan met als grote risico dat je dus meer risico neemt dan je eigenlijk aan kan. Voor je gemoedsrust bijvoorbeeld, maar ook gewoon financieel. Dat is toch echt wel dat is echt de absolute keerzijde van die extreem lage rente die we nu hebben.
Ja, en ik vind ook dat zoveel producten worden ook geafficheerd op die rente. Je kijkt niet naar je totaalplaatje. Wat heb je nog meer? Dus je gaat heel snel van, daar kan ik wat meer krijgen. En dan maar in bitcoin of zoiets. Terwijl je hebt geen idee, hoe zit het dan met de rest van je
financiën? Dat is bijvoorbeeld met ABN AMRO. Die hebben al een paar jaar die reclamecampagne. Die hebben we destijds de CEO wel op bevraagd. Of dat nou wel helemaal verstandig is. in die reclamecampagne zie je die acteur Mark Rietman. Die dan ook zegt dat hij aan het beleggen is. En die rijdt dan weg in een grote sportauto.
Kijk, van de spaarrente moet je het niet hebben op het moment. Dus kijken we allemaal om ons heen. Ikzelf, ik ben gaan beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Je kan je inleg verliezen. Klopt, maar een beetje risico. Ik hou er wel van.
En dat is helemaal gedreven door die rente. Mm-hmm. Overigens is het een campagne waarin ze bijvoorbeeld ook adviseren om je huis af te lossen. Het is niet alleen maar beleggen gericht. Maar je ziet dus ook dat die grote partijen, ja, die snappen natuurlijk dat hun klanten daar ook allemaal mee bezig zijn. Ja, dat moet je natuurlijk allemaal met mate doen. Dat is deels ook een verklaring natuurlijk van die extreme beursrecords. Dat mensen zoeken gewoon rendement. Wij als particulieren, maar ook grote partijen. En dat gebeurt onder andere op de aandelenbeurs. Mm-hmm. En dan zie je dat je gewoon dwars tegen de coronacrisis in gewoon beursrecords breekt. Dat is echt ongelooflijk.
Dan zie je nog steeds dat als er een correctie naar beneden komt, meteen partijen langs de kant staan die zeggen, ik heb nog een berg cash, kopen, nu kopen. Die slaan ook meteen weer in.
Dat is wat ik aan jullie wilde vragen. Zullen we daar eerst mee beginnen? Hoe kan het eigenlijk dat die beurs zo enorm goed het doet en dat je aan de andere kant eigenlijk nog in een soort coronacrisis zit? Waar komt het vandaan eigenlijk, die jubelstemming tot nu toe?
Eigenlijk de verwachte winsten die bedrijven zullen gaan maken, daar kijken analisten dan naar. En daar wordt die koers, die loopt daar eigenlijk tot een jaar op vooruit, als je een beetje grofweg kijkt. En die verwachtingen blijken telkens, die zijn eerst wat naar beneden bijgesteld vanwege corona, maart 2020. Tot nu toe, die bedrijfsresultaten konden, pak een beetje in de horeca of de cruise maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen. Dat was natuurlijk aantoonbaar slecht. Die verwachtingen waren ook flink naar beneden bijgesteld. En die werden later weer wat omhoog gezet toen de resultaten iets beter werden. En zelfs die verwachtingen werden keer op keer afgetroefd. En dat gaf mensen toch ook een soort optimisme van, het valt misschien wel mee. Mm-hmm. Er kwamen nog ook wel andere macro-optimistische berichten bij van, het gaat nog helemaal, zeker in Nederland bijvoorbeeld, niet zo slecht. Maar die bedrijfswinst, verwachten wij bedrijfswinst in de toekomst, en dat geldt zeker voor techbedrijven, die viel mee. Dus in Nederland, de AX is een behoorlijk deel is tech, ASML, ASMI, BC. Die deden het echt heel goed. Waanzinnige kwartalen gedraaid. Ja. Dat gaf een enorm goed gevoel.
Ja. Heb je het idee dat dat wel reëel is? Want we zitten natuurlijk ook aan de andere kant met de Delta-varianten. Ze kunnen op de beurs van alles zien. Maar we weten nog niet hoe dit gaat aflopen.
Voor een deel wel, voor een deel niet. Het deel dat wel reëel is, is dat je natuurlijk wel moet realiseren dat die beursindex niet automatisch representatief is voor de hele economie. Dat is natuurlijk echt van belang. Ja. Ik bedoel, die kroeg op de hoek die in de lockdown dicht moest, die is niet aan de beurs genoteerd. Maar bijvoorbeeld die grote techbedrijven hebben op de verschillende beurzen, ook internationaal, wegen die natuurlijk heel zwaar in die indices. En techbedrijven hebben het gewoon door de coronacrisis heen hartstikke goed gedaan. Dus dat is een deel van de verklaring wat wel heel reëel is. Dat is inderdaad gewoon ook de reële winstverwachtingen. Maar inderdaad de andere kant, dus, en die kritiek is natuurlijk ook vrij luid inmiddels. Ja, welk deel van die beurskoers is opgepompt en kunstmatig doordat centrale banken natuurlijk wereldwijd al zo lang bezig zijn om maar geld in de economie te pompen. Dat doen ze door grootschalig obligaties op te kopen. Rentes gaan daar dan omlaag. Daar hadden we het net ook al over. Dat jaagt mensen naar andere beleggingen toe. Waaronder aandelen. Welk deel is reëel? En welk deel is niet meer reëel? En je ziet dus daar. Je hebt nu de afgelopen maanden een veel beter macro-economisch vooruitzicht. Maar de beursrecords werden al gevestigd vorig jaar, toen dat nog helemaal niet allemaal niet zo zeker was. Toen we nog helemaal niet het vaccin aan zijn gekomen. Dus ja, die kan je zeggen, dat lopen ze vooruit. Maar ja, je moet wel op iets vooruit lopen wat je ook reëel aan ziet komen. Dus in die zin zit er ook wel, dat element zit er natuurlijk ook wel degelijk in. Wat je nu de laatste weken van mijn gevoel begint te zien, is dat steeds meer analisten en grote beleggers wat beginnen te twijfelen van hoe stevig is het allemaal? Hoe lang kan het nog goed blijven gaan? We hebben corona tegenvallers. In China onder andere wat een aantal tegenvallende cijfers. In Amerika ook een beetje zo'n dubbel gevoel. De centrale bank zit er nog zwaar te stimuleren. We Joe Biden die ambitieuze plannen heeft. Maar tegelijkertijd zie je ook wel bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen enorm onder druk staan. Er zijn wat redenen om onzekerder te worden. Dus in die zin, en dat slaat wel een beetje van het optimisme weg. Maar ja, Theo zegt terecht, er zijn zoveel grote partijen klaar die gewoon allemaal maar Die willen gewoon maar allemaal die rendementen halen. En de vraag is hoe lang dat dan goed blijft gaan. Mm-hmm. En daarom is nu, nou goed, de laatste weken is de discussie vooral over wanneer gaat de Federal Reserve een stapje terug doen qua stimulering. Ja, en dat is altijd een heel spannend moment. Want dan, ja, dan kan ik pas echt zien van wat is nou echt geweest. En wat is mede gestimuleerd geweest door de centrale bank.
Ja.
En dat was bij de vorige keer aan de kredietcrisis. Dat de Fed die stap terug wilde doen ook heel spannend. Aanvankelijk ging dat niet goed. En ontstond er heel veel rumoer en onrust op de beurzen. Omdat het iets te enthousiast werd aangekondigd. Mm-hmm. Door Bernanke.
Iedereen verwijst er nu ook naar. Iedereen is zo
ja, dus je moet het, moment. Ja. Moet het heel behoedzaam moet je dat doen. En partijen daarop voorbereiden. En ja, dat is
lastig. Dat doet Paul wel. Die is meer van het echt heel gematigd inrichten. Echt gematigd inbrengen van die boodschap. Wat Bernanke toen deed, dat gaat hij zeker niet...
In tweede instantie hebben ze dat wel goed gedaan, hè, vanuit de Fed destijds. Ja. En hebben ze ook eerder de uitgang gevonden dan de ECB. Daar is denk ik wel heel veel geleerd over hoe je dat dan behoedzaam doet. Maar ja, dit zijn de belangen die op het spel staan.
Maar dan zie je ook wel opeens een wake-up call ook bij gewone consumenten van... Want dan gaan die beurzen echt knallen. Van, oh wacht even, dat zijn dus de financiële markten. Dat zijn de grote krachten. Dus als die obligatiemarkt dan ook nog eens een keer massa gaat maken. Want dat is de echte de tough guy in the room, zeg maar. Als die dan ook nog eens een keer gaat afwijken. Dan voelen wij als consument echte gevolgen. Ja, en dat zal niet bij een procentje of 3-4 blijven. Hè. Dat gaat dan echt hard.
Ja. Maar als je zegt inderdaad, wat is nou reëel, wat niet reëel is. Ik bedoel, het onheimische gevoel wat je natuurlijk wel her en der terugleest. En allerlei analyses, die begrijp ik wel heel erg goed. Omdat je geneigd bent om naar de beurs te kijken als een soort van graadmeter hoe het met de economie gaat. Dus je verwacht, die kijkt natuurlijk weliswaar vooruit. Dus die weerspiegelt niet hoe het nu gaat, maar over wat de vooruitzichten zijn. En dan rondom de coronacrisis zie je dan wel een moment dat op een gegeven moment die beurs wegzakt. Nou, dat was eigenlijk relatief in het begin. Overigens ook niet ogenblikkelijk. Maar op een gegeven moment kwam dan die klap. De herstel kwam ook wel heel snel. Maar het is niet zo dat de beurs echt gewoon één op één meebeweegt met dit soort economisch nieuws. En dat is wel het lastige. Omdat natuurlijk die rente heel laag is en heel veel gezocht wordt naar die rendementen. En er ook gewoon dommer. Het komt niet alleen door de centrale bank, maar dat komt ook omdat er ongelooflijk veel geld, heel veel spaargeld is, heel veel vermogen. Er zijn heel veel westerse landen die vergrijzen. Dan mensen sparen zich helemaal te pletten voor hun pensioen. En dat geld moet ook ergens naartoe. Mm-hmm. Dus het is ook de markt die de rente omlaag drukt. Dat doet de ECB en de Fed echt niet alleen in hun eentje. Dat is ook een marktbeweging. Ja, en die marktbeweging die zorgt natuurlijk ook voor dat er maar geld toe blijft stromen naar al die beleggingen. En dat het ook heel moeilijk in te schatten is van, is het nou een bubbel of is het gewoon onze nieuwe werkelijkheid? Dat kan ook, hè? Ik bedoel, iets wat heel lang voort kan blijven duren, dat is heel moeilijk in te schatten. En laat staan als particulier, daarom zou ik lekker saai beleggen. Maar, maar behalve, als je dat te saai vindt, dan moet je de spanning opzoeken. Maar dat is echt heel lastig om te bepalen van, hoe reëel is het allemaal nog?
Nou, waar handelaren wel naar kijken, en dat deden ze in de coronatijd ook, was aanvankelijk van, komt er een vaccin? Zodra dat vaccinnieuws van Moderna...
Nou, daar reageerde de beurs was gek op, ja.
En nu zien ze van, hey, maar wacht even, moeten we naar een booster shot, een derde shot komen? Maar er is nog altijd geen medicijn, definitief medicijn, waarmee zeg maar de economie volledig open zou kunnen. En zodra dat nieuws van een medicijn er is, dan zijn die handelaren al super tevreden, want dan is er zicht op totale heropening van de economie. Mm-hmm. En dat is er nog steeds niet. Het blijft kwakkelen. In Azië vooral, maar in de VS, de midstates, dat is echt
heel slecht.
Ja. Nou, dat is de economische motor nog steeds. Dus als dat gaat haperen. Mm-hmm. Dus het wachten is dan van waar blijft dat medicijn? En dat is er nog steeds niet.
Maar ja, aan de andere kant, is het ook niet gewoon iets wat typisch van de beurs is? Van nou, we zitten dan, het blijft maar groeien en hosanna. Dus er zal ooit wel een moment komen dat het slecht gaat. En zijn we dan niet te veel aan het focus op zo'n Powell moment of die aankondiging?
Ja, dat vind ik zelf ook altijd een beetje. Maar goed, maar ik volg de beurs iets meer van afstand. Dat je ook misschien daar wat relativerend tegenover staat. Er zit ook een grote factor van massapsychologie in. Mm-hmm. Toch? Waardoor, dat vind ik ook wel wat wonderlijk. Dat vind ik ook al wel leuk aan beursverslagen. Om die dan te lezen. Want je toch... Ja, met elkaar wil je toch op een dag als een beurs omhoog of omlaag gaat, wil je toch zeggen, daar komt het door. Mm-hmm. Ja, je zoekt met elkaar ook richting, je zoekt met elkaar een verhaal. En dat is soms inderdaad, is het gewoon massapsychologie, dat je achter een bepaald verhaal aanloopt. En soms is het inderdaad, Theo merkt nog terecht op dat vaccinnieuws van eind vorig jaar. Ja, daar reageerde, of was het begin dit jaar, daar reageerde de beurs wel heel heftig op. Dus die relatie met de actualiteit was natuurlijk wel degelijk. Maar andere momenten, dan sta ik er soms verbaasd van. Als er goed of slecht nieuws is dat er de beurzen weer niet reageren. Ja, dan is altijd vraag, ja, dat was al ingeprijsd. Ja, zo kan je elke redenering altijd sluitend krijgen. Maar dat aspect zit er natuurlijk ook aan. En dat is iets natuurlijk met die beurscrash die dan sommigen nu misschien verwachten of er rekening mee wordt gehouden. Die heeft natuurlijk in die zin ook wel een heel groot vertrouwenseffect. Zeker dan op die particulieren. En dat is waar bijvoorbeeld de Nederlandse Bank als toezichthouder ook heel beducht op is. Dat als de beurs heel hard weg zou zakken. Heeft dat natuurlijk wel degelijk ook meteen vermogenseffecten voor al die particulieren die aan de beurs die beleggen. En ook vertrouwenseffecten. Dus dan kan zoiets als de beurs, die niet per se altijd maar één op één meer verbonden is aan de normale economie, wel degelijk effect hebben op de economie. Mm-hmm. Als consumenten daar op een gegeven moment heel zenuwachtig van worden. Ja. En terughoudend van worden en voorzichtig van worden. En dat heeft ook heel veel met zijn psychologie te maken.
Ja. Een van de dingen die je veel hoort is van experts is van probeer nooit de crisis te timen. Hè? Het heeft geen enkele zin. En als die komt, het is altijd een andere crisis dan die er eerder was. Als je gewoon de patronen kijkt door de jaren heen, het is zelden, bijna nooit, eenzelfde soort crisis dan je eerder had gehad. Dus hij komt, maar het is altijd uit een ander deurtje dan je denkt.
Ja. Ja. Dat houdt het vak voor ons ook interessant. Toch?
Ja. 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 Maar het is ook wel gevaarlijk natuurlijk.
Ja,
dus probeer het niet te timen. Ga er niet nu denken van, met 2 weken, dan ga ik mijn geld zetten op daarop. Dat is gewoon bewezen dat je, ja, kijk, er is een groot verschil tussen gewone particuliere beleggers en hedgefondsen die de dag en nacht op de knop zitten. En dan moet je ook nog even erbij vermelden dat heel veel aandelenbeurs of beweging op de beurs zijn gedreven door algoritmen. Dat wil zeggen computers, software die van tevoren bepaalde bestanden hebben. Komt de koers daaronder, dan gaat die meteen triggeren. Dan stopt hij er 100 miljoen in, zeg maar. En komt hij boven een bepaalde koers, dan zegt hij, nou is het mooi geweest, dan ga ik eruit. Die computers die reageren ook weer op elkaar.
Mm-hmm.
Dus niemand weet precies, tenminste ik weet het niet. Maar er wordt gezegd dat ongeveer 80% van de handel algoritmisch gedreven is.
Mm-hmm.
Dus soms, dat zag je in maart vorig jaar, krijg je ineens die crash.
Ja.
Dan knalt die ook. En dan gaan al die algoritmes gaan binnen een no time gaan dan mee. En dan zie je zo AX 6-7% dalen. Herstelt daarna ook weer. Omdat de menselijke mate dan weer om de hoek komt kijken van, hey, hoe erg is het nou werkelijk?
Ja.
Maar dat zijn wel dingen waar je als belegger mee rekening mee moet houden.
Ja, in die zin kunnen die algoritmes natuurlijk ook die crash soort van veroorzaken.
En vele malen versterken. Ja, ja, absoluut. Absoluut.
Ja, ja. En er zijn ook wel voorbeelden van toch in het verleden. Waar er soms onverklaarbare crashes waren. Ja, dat blijkbaar triggers werden.
Ja. En dan heb je ook nog de fat finger. Dus iemand, een handelaar raakt iets aan. Waardoor iets 100 maal vergroot is.
Ja.
Maar ja, goed. Dat is op grote pensioenfondsen die dan beleggen. Of de partijen die voor hen beleggen. Die reageren daar weer op een misser.
Uh-huh.
Dus
je hebt gewoon ook nog partijen die er belang bij hebben om te zeggen van die doem komt eraan, want daar gaan ze wel geld aan verdienen, toch?
Zeker, die zijn ze ook nog daarop ingesteld. Ja, hedgefondsen zijn daar echt goed in. En je kan het als particulier ook doen, maar dan krijg je weer van, moet je dat nou willen? Er zijn maar constructies om dat te doen, maar hedgefondsen proberen het zeker. Die hebben er alle baat bij, met geruchten of anderszins om dat effect te versterken, ja. Uh-huh.
En je zei van nou, die crisis is moeilijk te voorspellen in wat voor vorm die dan komt. Hè? Zijn er al namen voor? Je hebt natuurlijk die zeepbel of de internet zeepbel gehad. En is er al een soort naam in de maak van stel dat het nu misgaat in deze herfst? Hoe we die gaan noemen? Wat was oorzaak dan gaan aanwijzen van de na-corona dip?
Er zal iets met corona in zitten, denk ik. Of de delta dip, dat bekt ook wel lekker.
Ja.
Maar nee, ik heb dan nog niet zoiets gehoord. Maar ja, mensen zijn toch wel bezorgd in het algemeen. Dat kan je wel zien.
We hebben al een aantal oorzaken genoemd. Maar wat hoor jij nu het meest? Ik bedoel, is de zorg dat de delta variant, corona, dat de trigger gaat zijn? Of is de zorg dat misschien het achteraf gebleken overdreven optimisme de trigger is?
Ik denk een combinatie van heel veel van dit soort dingen. Zit er nog voldoende groei in bij bedrijven? Kunnen die dat nog waarmaken? Zeker bijvoorbeeld de grote techbedrijven. Kan ASML zo'n enorme spurt naar voren? Dat is echt ongekend. Kunnen ze dat nou blijven waarmaken? Nou, dat is niet heel waarschijnlijk. Maar 20% minder is nog heel behoorlijk voor een ASML. Maar de combinatie van dus en een grote dip in China, Pak een beetje de chipbouwers in Taiwan, Zuid-Korea. Als die hard getroffen worden, nog meer dan nu. Dus ze leggen nu al de autobouwers plat. Komt er nog een keer zoiets overheen, dan wordt het echt, kan het echt heftig worden. Dan kan het een combinatie van factoren zijn.
Ja.
En hoe kijken jullie, want het is helemaal geen podcast deze waarin we beleggingsadvies geven. Maar ik heb wel het idee dat we nu heel erg dat doemscenario serieus gaan nemen. Hoe reëel is het eigenlijk als jullie het allebei bekijkt? Van, zitten we nou mensen te veel in de put te praten? Of,
Ja, nou, dat weet je natuurlijk alleen maar achteraf. Ja, dan moet ik even mijn glazen bol erbij pakken. Ja, ik weet niet. Ik schrijf natuurlijk de afgelopen jaren heel veel over het monetaire beleid. Over de centrale bankenbeleid. En waarbij je natuurlijk... elke gelegenheid wordt aangegrepen door centrale banken om vooral heel actief allemaal geld in de economie te pompen.
Mm-hmm.
En eerst was het de banken en de kredietcrisis. En bij de ECB speelde de eurocrisis een rol. En toen was de coronacrisis. Ja, dan was het idee van, nou, dan is het kwantitatieve verruiming, zoals dat dan heet, is ook het medicijn. Dus inmiddels is dat het medicijn tegen elke crisis. Ja, ik heb op basis van gut feeling, het gevoel dat moet vroeg of laat een keer misgaan. Maar ja, of dat zo is, ik weet het niet. Want we hebben dat in deze mate maar nog nooit meegemaakt. Dus een monetair experiment die zijn weerga niet kent.
Mm-hmm.
Maar centrale banken die bijvoorbeeld in Europa inmiddels ongeveer 30% van de staatsschulden van eurolanden op de balans hebben staan. Ja, op zijn minst voelt dat niet goed. Een rente die al zo lang op 0% staat. Schuld maken kost geen geld. Ja, dan zou het niet onlogisch zijn dat er vroeg of laat toch een schuldencrisis uit voortkomt. Dat hoeft nog niet eens precies dezelfde crash te zijn als waar we het nu over hebben. Dus ja, hoe reëel is dat? Ja, ik weet het niet. Dat durf ik echt niet te zeggen. Als je het echt weer terugbrengt tot puur de macro-economische factoren, dus even niet de psychologische onrust, maar gewoon echt puur van, nou, wat gebeurt er economisch? Is het nu gewoon even wat onduidelijke fase waarin we natuurlijk de afgelopen maanden een heel snel herstel van de economie zagen. Nou, in China had het al gezien, in Amerika. In Nederland heb ik die cijfers vorige week besproken in de podcast. Dus dat ziet er heel gunstig uit. En je ziet dus nu dat er wat pas op de plaats is van, ja, maar hoe gaat het nu eigenlijk verder met het corona? Nu het eigenlijk niet echt weg is. Wat voor blijvende impact gaat dat hebben? Dus dat speelt nu op korte termijn. En of dat leidt tot een crash. Ja, ik zou het niet. Als ik het zou weten, dan zou ik denk ik mijn saaie beleggingsstrategie verlaten. Maar dat is gewoon ongelooflijk lastig. Ja. En al die, onder andere de verhalen van Theo over al die marktpartijen die één voor één hun zorg beginnen uit te spreken. Dat zijn wel een soort van signalen van oké, dit begint te landen in al die bestuurskamers.
Zorgen enigszins, maar als je grote beleggers spreekt, dan is ook telkens het antwoord Tina, there is no alternative.
Mm-hmm.
Dus je obligaties bieden niks.
Nee.
Spaarrente ook niet. Bitcoin is
twijfelachtig. Maar dat is dan in zichzelf alweer een reden voor zorg. Want dan kom je natuurlijk bij het eerste punt uit. Als je op een gegeven moment weet van macro-economisch gezien, en zou het logisch zijn dat de beurs een pas op de plaats maakt. Maar je moet toch wat met je geld? Dan heb je toch of niet? Dan heb je toch het gevoel van dat gaat dan. Dat kan je dan misschien nog weer een jaar, nog een jaar volhouden. Maar zit je dan wel te beleggen in iets wat economisch reëel is? Dat vraag ik me dan af.
Ja, voor een deel wel. En voor een deel is de bedrijfswinst gewoon op goedkoop geld. Een enorme schuldenberg. Dus als die rente omhoog gaat, dan zal die schuld terugbetaald moeten worden. Dan gaan de eerste partijen gaan afvallen, de eerste bedrijven. Dus die koersen daarvan. Die zullen gaan dalen. Je krijgt lagere kredietwaarderingen, et cetera.
Mm-hmm.
Maar voor een deel de grote bedrijven. Pak een beetje een Apple, Amazon. Je mag een beleggingsadvies geven. Maar die hebben zoveel buffer en kapitaal. En hebben zulke groeiprognoses. En daarom zeggen die grote beleggers. Ja, daar zien we echt nog. Die gaan nog een halfjaartje uitzingen in ieder geval. Ja, die gaan echt nog wel door.
Ja, in die zin is het natuurlijk niet de internetbubbel van 20 jaar geleden.
En de economie kan gewoon doorgaan. En ook straks misschien op verschillende snelheden. Moet je misschien even over emerging markets praten. Maar als China echt door kan zetten en India en zo. Als dit deel van de ramp achter hen is. En gewoon die economische groei hersteld kan worden. Ja, dan pakken zij dat deel weer op. Waar Amerika misschien alweer een beetje aan het afkomen is.
Maar het blijft toch een ingewikkeld verhaal. Dat we na de schuldencrisis. De kredietcrisis was ook een schuldencrisis. Ja. Dat we alle problemen hebben opgelost met meer schulden. Ik bedoel, wereldwijd, mondiaal. Neemt het schuldniveau, privaat en publiek, onwaarschijnlijk toe.
Ja, zorgelijk. Ja, Michael Burry. Het is een schuldenberg die niet meer te betalen is. Af te lossen is.
En natuurlijk gelukkig, het positieve nieuws is, bedoeld, er zitten ook gewoon nog heel veel bedrijven achter met heel veel bedrijfseconomisch potentieel. En het is niet vergelijkbaar met de internetbubbel dat we in een soort make-believe zitten te investeren. Zo is het ook weer niet. Dus dat vind ik ingewikkeld. Het is een beetje een combinatie van beide.
Ja, maar ik sprak een herstructureerder van bedrijven en die zei van ja, we kunnen gewoon zien welke bedrijven het niet gaan redden. Want die hebben zich tot hun nek geherfinancierd. Dus ze hebben al 3 jaar zitten ze al hoog in de leningen. En dan zijn ze vervolgens afgelopen jaren gaan herfinancieren tegen bijna 0% rente. Ja, dat is allemaal leuk, maar op een gegeven moment moet dat geld wel terug. Mm-hmm. En als het dan echt een keer hard naar beneden gaat, economisch gezien, en je bedrijfsmodel is niet dat je dat kan dragen. Ja, dan kan de eerste klap komen bij dat soort bedrijven. Dat is gewoon heel praktisch dan.
Ja.
En dan is de vraag in hoeverre dan de overheid nog steun verleent. Banken zeggen, ja, het is nou een keer mooi geweest. En dat je ook gewoon zegt, ja, het is gewoon een economisch proces. Je kan niet een bedrijf dat gewoon winst moet maken, eeuwig maar steunen met goedkoop geld. Dat houdt gewoon een keer op.
Ja.
Daar zie je best zorgen. Maar goed, dat is maar een deel van de markt.
Ja.
Dat is een ander deel. Dat kan prima draaien. Als de economie gewoon doordraait. Winsten maakt, goede omzet draait. Waarom zou die koers daar van die beurzen niet op basis daarvan niet verder kunnen stijgen? Er is geen reden voor om daar negatief over te zijn.
Wat is zo'n Burry eigenlijk aan het doen op dit moment? Want de vorige keer nam hij enorme verliezen op die hypotheekportefeuilles toch? Bij de woning.
Ja, hij zette veel geld klaar en doet hij ook nu. Dus hij is klaar voor de volgende klap. Maar hij heeft ook zelf weer lessen geleerd. Want hij vond het, als ik het goed weergeef, te lang duren. En zijn investeerders die in zijn nek had, die vonden ook dat het allemaal te lang ging duren. Hij kreeg natuurlijk wel gelijk, maar het duurde wel ontzettend lang. Je moet op een gegeven moment moet je ook die aandeelhouders wel rendement bieden. Hij handelt nu voor zichzelf natuurlijk, maar hij staat gewoon klaar ook weer. Zo zijn er veel, echt veel hoor, die gewoon wachten. Dus pak een beetje als een paar goede grote AIX-fondsen naar beneden gaan. Ja, waarom zou je geen namen noemen, maar waarom zou je een bedrijf dan niet nog een keer opkopen als je het kapitaal hebt en dat bedrijf heeft een zinnig bedrijfsmodel. Dus goede omzet, verwachting, et cetera.
Ja, want als daar 30% afgaat qua koers, is dat natuurlijk wel aantrekkelijk. Omdat
een van die mensen die ik sprak, die zei, kom maar op met de crisis. Kom maar op met die crash. Ja, laat maar komen. Ik had een lijst van 150 bedrijven die constant bijhield. Waarbij die keek van, hebben ze goede cash, goed verdienvermogen. Hebben ze een plan voor de toekomst? Loopt dat goed door? Nou, dan wissel ik gewoon het bedrijf wat ik in mijn portefeuille heb, wat minder draait, voor een van die bedrijven die straks gewoon 10, 20, 30% op de beurs keldert. Koop ik hem op, natuurlijk. Ja, kom maar door.
Ja.
Dat is echt kapitalisme in optimum. Ja,
Martin, zijn rendement is natuurlijk niet zo mega met zijn. Maar wat hebben andere particulieren, wat hebben ze gedaan? Als je een beetje terugblikt tot nu toe, wat is verstandig geweest? Wat je hebt moeten doen als particulier tot nu toe? Waar heb je het meeste geld mee kunnen verdienen? Als je wat voor soort bedrijven bent gestapt of wat voor soort portefeuille is aangehouden?
Ja, ik denk aandelen, dan tech bovenal. Financials komt nu weer op. Dus ja, tech heeft het gewoon uitzonderlijk goed gedaan.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En waar je absoluut niet in had moeten stappen het afgelopen half jaar?
Ja, het verschilt een beetje. Ja, vastgoed heeft het slecht gedaan, maar dat komt ook weer op.
Ja, en dan vooral waarschijnlijk winkel vastgoed ook wat natuurlijk slecht.
Ja, maar ja, die rente, als die wilt gaat bewegen, dan kun je natuurlijk ook weer profiteren. Dus Unibail Rodamco West. Unibail Rodamco, dat doet het eigenlijk met vlagen best goed weer op de beurs. Dus.
Mm-hmm.
Ook wel interessant om dat te volgen. Maar dat hangt van je perspectief af. Wil je erbij zijn en zeggen, nee, ik pak hem op een laag punt en dan koop ik hem. En dan maak ik de rit mee omhoog. Of zeg je van nou, ik wil gewoon zekerheid. Ik wil gewoon een goed fonds. Ja.
Mm-hmm.
Dan stap je misschien weer te hoog in.
Ja.
Maar tech, ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip tegenwoordig. Maar dat is onomstreden wel een goede score.
Ja. Ik zie het Martin nog niet noteren, deze de adviezen. Het is ook geen advies, dat zeggen we er elke keer weer bij. Het zijn gewoon onze observaties, hè, om het zo.
Zeker. Ja. En sommige mensen nemen ook bewust hun verlies. En die zeggen, ik wil gewoon duurzaam beleggen. En dan maakt het op zich niet zoveel uit waar dat zit.
Mm-hmm.
En steeds meer bedrijven hameren erop. En er zijn ook steeds grote pensioenfondsen die daar fors achteraan zitten, dat het duurzaam belegd wordt. Dus dat is een heel belangrijke drijfveer, hoor.
Ja, ja.
Dan gaan we tot slot nog even naar Jackson Hole. Martin, we zitten middenin eigenlijk in dat soort spannende tijden. Qua, ik noemde het net een beetje gekscherend, zitten we niet te veel te focussen op elk zinnetje van een vet president en wat het dan allemaal betekent. Maar even in grote lijnen, waarom houden we ook bijvoorbeeld die Fed zo goed in de gaten als in Jackson Hole bij elkaar?
Nou, Jackson Hole is dus jaarlijks festijn van de top van de centrale bankenland. Mm-hmm. Dat is een op uitnodiging, invitation only bijeenkomst met de crème de la crème uit de monetaire wereld. Ja, en dat krijgt dan vanzelf ook een beetje gewicht. Hè, als daar dan, nou in dit geval Powell, gaat speechen. En in de afgelopen jaren was het meestal wel dat niet in die jaar was trouwens. Waren al die presidenten aanwezig van die centrale banken. Maar in heel veel gevallen toch wel. Ja, dat is echt zo'n moment dat natuurlijk heel veel analisten en beleggers kijken. Van ja, is dat de gelegenheid waarbij in dit geval Powell dan een tipje van de sluier oplicht over wat ze van plan zijn met de Fed en... nou goed, dat is de vraag natuurlijk of die speech zo meteen een enorme beweging veroorzaakt. Maar dat kan dus wel, want in het verleden, ik meen in 2010, is destijds door Bernanke aangekondigd door laten schemeren dat het daar het grote opkoopprogramma zou beginnen. Mm-hmm. Draghi heeft de ECB-president voormalig ook wel gespeeched en ook wel voorzichtig aangegeven wat de plannen waren met stimuleringsprogramma's.
Ja, whatever it takes, toch?
Dat, ja, dat was in Londen.
Dat was in Londen.
Ja, dat was een andere gelegenheid. Ja. Maar inderdaad, maar dat is wel een voorbeeld van ook een speech waarbij dus niet de formele persconferentie wordt gebruikt, maar andere gelegenheden om in de vorm van een toespraak, en dan moet je inderdaad een Kremlin-watje gaan doen, soms, gewoon tussen de regels proeven. Maar hier wordt al een andere toon aangeslagen. Of hier wordt vooruitgelopen op een discussie die er nog gaat komen. En omdat het in die vorm is, zit zo'n bankpresident er ook niet meteen helemaal aan vast. Het is niet een officieel besluit of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Dus daarom, ja, en omdat dus nou eenmaal die rentevergadering, in dit geval gaat het om de al dan niet afbouwen van die opkoopprogramma's, omdat die gewoon een enorme impact hebben op de financiële wereld, wordt daar natuurlijk naar gekeken.
Ja. En waarom gaan ze in Jackson Hole zitten?
Ja, daar zitten ze sinds eind jaren 70 wordt dit door een van de centrale banken, door de Kansas Fed, wordt dit georganiseerd. Mm-hmm. En in 82 wilden ze dat een beetje structuur geven door tot dan toe was het echt een heel academische aangelegenheid. Een paar jaar later, in 82, wilden ze Paul Volcker, de toenmalige Fed-president, graag uitnodigen. En het verhaal gaat, ik weet niet of het een mythe is, maar ik lees het overal terug de afgelopen jaren. Volcker was alleen maar te lokken door op een mooie plek te gaan zitten waar hij kon vliegvissen. En, en toen kwamen ze uit bij Jackson Hole. Dat ligt een beetje tussen Salt Lake City en bij de Rocky Mountains ligt dat in. Ten noorden van Salt Lake City. En daar kon je dus op forellen vissen. En dat zou hem over de streep hebben getrokken. En toen hadden ze een gast van statuur. Ja, en dan komen er ook andere gasten van statuur. En sindsdien is het eigenlijk een belangrijk evenement. Ja, jij weet hoe het eruit ziet in Jackson Hole, want jij bent er geweest.
Ja, ooit voor de Reiskrant toen ik correspondent was. Wat vooral op mij indruk heeft gemaakt is een café waar je op een paardenzadel kon zitten.
Ja, nou, daar zitten ze dus niet. Nee.
Het zat vrij comfortabel.
Je zit in een keurig hotel.
Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik had dan helemaal niet zo de link met deze vetbijeenkomst, maar het is prachtige natuur en ik snap helemaal met dat vissen.
Ik zocht in ons eigen krantarchief nog op Jackson Hole en ik weet dat er in het verleden vaak verhalen werden geschreven. Waarom zitten ze daar? En toen staat op jouw verhaal in 2015.
Ja.
En ik maar zoeken. Die Herman, die zal wel hebben geschreven over de financiële wereld. Ja. Nul, niets. Het gaat over pelsjagers, het gaat over bevers, het gaat over beren en bergen. En over de ontstaansgeschiedenis van de naam Jackson Hole, maar niet over centrale bankiers. Maar dat is ook het enige moment in het jaar dat Jackson Hole verbonden is met de financiële wereld. Want verder is het vooral een toeristenoord.
Ja, skiën en raften. Ja, nee, wat een heel stukje. Dat was mijn Pulitzerprijs, dit reis.
Voor de moderne cowboy. Nee, dat begrijp ik al. Ja.
Zo ontdek je ook een land.
Hè? Ja, maar dat heeft ook weer hele mooie plaatjes op. En nu is het dan deels digitaal. Vorig jaar was het geloof ik helemaal digitaal. Maar nu is het deels digitaal voor buitenlandse gasten. Die zitten dan digitaal. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer grappig dat ze daar... Het doet me een beetje denken aan Davos, waar dan alle wereldleiders naartoe gaan in januari. Het wordt niet voor niks gekozen voor een wat afgelegen iets waar je even weg bent uit die hectiek. En weet je, zoals de kantoortijgers eens per jaar naar de hei gaan, zo hebben deze mensen het ook nodig om even uit die drukte te stappen in een andere omgeving. En dat levert dan soort prachtige plaatjes op met de Rocky Mountains op de achtergrond. Dat die mensen daar even een wandelingetje maken met elkaar kletsen. En het voor hun natuurlijk ook een enorm netwerkevent.
Ja. Helder. We gaan het, ik vind het mooi gezegd, de Kremlin watchen. Want dan gaan we op elk detail toch letten, Theo. Specifieke dingen, hoe ze stropt, welke kleur stropdas, dat soort dingen.
Ja,
gaan we weer
er zitten ook signalen in. Ja. Ja, er wordt vaak minder over gedaan, over de bewoording en zo. Maar het is toch enorm belangrijk waar het heen gaat.
Mm-hmm.
Elk woord tellen en goed lezen.
Maar zo worden die woorden namelijk ook bedacht natuurlijk. Dat weten natuurlijk inmiddels ook. Ik bedoel, ze zijn bewust van de enorme impact. Nou, we hadden het heel even over dat Bernanke eerder daar jaren geleden mis mee ging om veel te driest aan te kondigen van gaan stoppen. Dus ze weten hoe precies en secuur je dat moet doen. Dus woorden worden ook door die Centraal Bankiers op een goudschaaltje gewogen. Ja. En andersom, wij journalisten en de analisten pakken dan dat goudschaaltje ook om diezelfde woorden ook weer op te wegen. En denk van, hé, maar hier staat een komma net op een andere plek. Ja. Dat betekent iets.
Of hij heeft 3 keer nu dat woord genoemd.
Ja, precies.
En niet 2 keer, maar 3 keer.
Ja. Ja, zo gaat dat. Ja, dat lijkt heel overdreven, maar dat is een beetje hoe het gaat.
Gaat om een hoop geld, zo simpel.
Ja, het gaat om heel veel geld. En je ziet dus inderdaad dat centrale bankiers nog preciezer dan politici, want daar zie je het ook wel een beetje in de politiek. Maar centrale bankiers, daar komt het allemaal nog veel nauw, want die financiële belangen zijn gigantisch.
Ja. Nou, jullie konden het niet mooier aankondigen. Daarbij kan ik dan tegen onze luisteraar zeggen, volg dat dus op onze website, want Theo gaat er veel over schrijven het hele weekend. En daar gaan we dus even allemaal duiden wat er gebeurd is deze dagen. Dankjewel voor je tijd, Theo Besteman. Ja. Dat was weer leuk om met je te spreken hier. Ik kondig je ook altijd aan als Bitcoin-volger, maar op allerlei vlakken expert. En Martin, jij ook bedankt. Voor de luisteraars zeg ik, u kunt ons luisteren in de podcast-apps en blijven mailen op podcastdft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.